Gemeente, zondag 18 augustus bij Leven en Welzijn hoopt om 10 uur uw eigen predikant voor te gaan en dan zal er een doopdienst gehouden worden. 'S Middags om 16:30 hoopt kandidaat Kommery voor te gaan. In de hal van de kerk is de laatste nieuwsbrief beschikbaar. Uw liefdegaven worden gevraagd in de eerste plaats voor de diaconie, in de tweede plaats voor de kerk. En dat is dan tijdens de dienst en bij de uitgang is er de collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondiging. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, ik hoop vanmiddag een schriftgeleerde te mogen zijn die uit de schat des woords oude en nieuwe dingen voortbrengt. En over dat schatgraven gaat het vanmiddag. We gaan dan ook zingen uit Psalm 119, vers 7. Is er ooit zo'n vreugde in mijn gevoel gerezen, uit alles wat in het hele wereld rond te vinden zal zijn aan schatten, dan ik in uw getuigenissen heb gevonden. Psalm 119 en daarvan het 7e vers. Na de geloofsbelijdenis gemeente gaan we zingen uit Psalm 25 en daarvan het 5e vers. waaruit de doeken gedaan wordt, welk een schat, zelfs schatten er te vinden zijn in Gods verbond en woorden. Psalm 25, vers 5. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wat is het een wonder dat we vanmiddag hier samengekomen zijn om de Koning der Koningen te aanbidden. En een wonder is iets wat in strijd is met de normale gang van zaken in de natuur. De normale gang van zaken in de natuur is dat we ons op de zondag richten, op de zonde, en dat we bezig zijn om te zoeken de dingen die beneden zijn, dat er geen sabbatsvrede in ons hart gezocht wordt, maar de bevrediging van onze lusten, dat er geen opademen in u is, maar dat we graag de wereld willen inademen en haar begeerlijkheid. Het is al een wonder van uw verkiezende liefde, Heere, dat u ons doet naderen om uw heilstem te horen. En het mocht komen tot een wonen in uw huis. Als ze nog onbekeerd, onvernieuwd door de wereld gaan, geef ons dan, Heere, dat we thuis mogen komen. In het Vaderhuis met de vele woningen. Dat Vaderhuis is in de hemel, maar ook op aarde. En elke gemeente van u mag zo'n woning zijn van dat immense Vaderhuis van hier beneden en daar boven. Een thuiskomen, omdat de Vader regeert in de hemel en op de aarde. En zijn koninkrijk aan het vormen is in het verborgen op aarde vanuit de hemel. En u als koning, Heer Jezus Christus, van Israëls Vader gegeven, regeert en uw almacht nu op aarde alleen bewijst, juist in de gemeente, in de woningen van u op aarde. En straks uw heerschappij en almacht zal tonen aan de gehele wereld, als uw koninkrijk zichtbaar vanuit Jeruzalem zich zal verbreiden over de ganse aarde, omdat u, o Jezus Christus, dan als koning zal regeren op de aarde. U bent de tweede mens, zegt Paulus, en hij spreekt daarover in verband met de opstanding van de doden. De eerste mens die uit de aarde aards is, Adam, die heeft niet kunnen bereiken wat u, de tweede mens, heeft bereikt. Adam viel uit uw koninkrijk en viel af van u, o koning, en verviel tot een ontluisterend lichaam, onderworpen aan een gestadige dood. Uiteindelijk viel die in het graf. Maar de tweede mens, Jezus Christus, de nieuwe Adam, hij is opgestaan uit de doden en opgegaan naar de rechterhand zijns Vaders. En als die straks zal wederkomen, zo heeft de Vader beloofd, dan zullen allen die aan deze tweede mens verbonden zijn, opstaan uit de doden en opgaan om Jezus te ontmoeten in de wolken, in de lucht, om hem in triomf op aarde binnen te halen en daarmee samen met hem het koninkrijk te vestigen. Wat zal het zijn op die dag, Heere, als de kinderen van het koninkrijk van 2013 nu nog verborgen voor de wereld, want het is niet aan hen te zien, althans niet in de zin dat ze er zo koninklijk uitzien. Wat zal het zijn als de kinderen van het koninkrijk straks onthuld worden? En het is een van de verborgenheden van uw koninkrijk die door Paulus al wordt aangeduid als hij zegt dat zelfs de dieren en de plantenwereld, het ganse schepsel, uitziet naar de onthulling, de openbaring van de kinderen van het koninkrijk. Want het ganse schepsel zucht dan en is als in barensnood, verwachtend de openbaring van de kinderen van God. En de blijdschap, alleen al vanwege dat vooruitzicht, Heere, dat ons streelt, die mogen vanmiddag ons deel worden. Het mogen vanmiddag zo worden, Heere, dat we mogen vergeten om te zondigen. En mogen vergeten hetgeen wat achter ons is. En ons uitstrekken naar hetgeen voor ons is. Want u heeft dat als voorwaarde gesteld voor degene die bekwaam gemaakt worden tot het koninkrijk Gods. Wat zou het een voorrecht zijn, Heer, als uw gemeente op aarde bekwaam tot het koninkrijk Gods mag worden. Er is op dat punt zoveel onbekwaamheid. Want de onkunde kleeft ons allen aan. Wie anders kan straks toch, o koning, voor u bestaan? Wie zal straks waardig bevonden worden om te staan voor de Zoon des Mensen, als hij komt in zijn glorie? Wie zal straks de corona, de kroon van de Zoon des Mensen vormen, als hij omwolkt wordt door al zijn kinderen, in een nieuw, glorieus lichaam, op de dag van zijn heerkracht? Geef ons zicht op u, o koning, maar ook op uw koninkrijk. Want uw volk gaat van kruis naar kroning. En die dag van de kroning die ons wacht naar de krijg, is allerbegeerlijkst. Zoals u, o koning, allerbegeerlijkst bent. Onderwijs ons uit de hemel, opdat we op aarde uw voetstappen zullen drukken. En uw voetstappen verwachten als u straks bent teruggekeerd op de olijfberg te Jeruzalem. Uw voeten op aarde zult gezet hebben. En daarna zal het waar worden wat de psalmist heeft geprofeteerd. Waar Jezus dan zijn voeten zet, daar druipt het al van vet. Hoor ons uit genade, om de wille van uw grote naam alleen, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schrift weer over de gelijkenissen van het koninkrijk in Matteüs 13, waar we beginnen te lezen bij vers 35. Vanmiddag zal het gaan over de tweelinggelijkenis van de schat in de akker en de parel van grote waarde. Maar om het verband met de gelijkenissen van vorige week nog even te leggen, beginnen we al daarvoor te lezen uit Matteüs 13 vanaf vers 35, waar toegelicht wordt door de evangelist Matteüs, waarom Jezus door gelijkenissen sprak. Dat was opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggend: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Het is blijkbaar zo dat de gelijkenissen ons iets gaan onthullen van dingen die verborgen waren vanaf de grondlegging der wereld. Dat zal straks nog terugkeren in de preek. Van hoe groot belang deze tekst is. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggend: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordend zei tot hen: die het goede zaad zaait, is de Zoon des Mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding der wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. En dan komt nu de gelijkenis van de schat en de akker en de parel van grote waarde, die twee waar het vanmiddag met name over zal gaan. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbend verborg die, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Dewelke hebben ze een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en neerzittend lezen het goede uit hun vaten, uit in hun vaten, sorteren dus het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zei tot hen: hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: ja, Heere. En hij zei tot hen: daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We gaan zingen gemeente uit Psalm 71. In het 10e vers wordt ons gezegd dat het woord van God, de beloften van het evangelie, een schat zijn, een reeks van schatten die je niet kunt tellen, noch bevatten. In het 13e vers gaat het over hen die in hun ouderdom Gods sterkte nodig hebben en bewaking, zodat zij hun kinderen en kleinkinderen uit die schatten gaan vertellen. Want ze hebben geleerd dat God te roemen en te prijzen is. Het eeuwig alvermogen. De Heere die zoveel glans verspreidt. Zo heerlijk schittert uit den hoge. O Heere der lege scharen. Wie kan u evenaren? We gaan zingen uit Psalm 71 vers 10... 13 en 14. weet niet of jullie dat nog doen, kinderen, maar vroeger gingen wij schatgravertje spelen. Mijn vader had een geweldig grote tuin. En dan ging ik met mijn broers, met vriendjes, schatgravertje spelen. Je tekende pijlen in het zand. En allerlei geheimzinnige tekens werden aangebracht in de tuin. Die moesten je naar de schat toe leiden. Oh ja, dat was natuurlijk niet zoveel bijzonders. Want ik kreeg van mijn broertje, ik kreeg op mijn verjaardag het autootje van mijn broertje. Want mijn vader en moeder hadden geen geld om een nieuw autootje te kopen. Dus laat staan dat ik een echte schat kon verbergen in de tuin. Dat was niet het geval. Trouwens, schatgraven is hoogst actueel. Je kunt tegenwoordig in Nunspeet een speciaal programma, vakantieprogramma volgen over schatgraven. En is er niet een heel beroemd computerspel dat Schateiland heet? Het heeft de mensheid altijd al erg aangesproken, kinderen en volwassenen, om naar een schat te graven. Want ja, dat is toch iets wat diep in ons leeft, hè? Dat je op een dag, het geluk van je leven vindt. En er zijn heel wat volwassen mensen die dat niet zo hardop zeggen, maar die kopen zo'n elektronisch apparaat waarmee ze over de grond gaan en proberen dat ze op die manier een schat kunnen ontdekken. Je ziet ze stiekemtjes een beetje, want ja, je schaamt je toch om daar openlijk voor uit te komen dat je een schatgraver bent. Vanmiddag worden we allemaal opgeroepen om eens te gaan letten op de grootste schatgraver van alle tijden. Wie is dat, denk je? Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welk een mens gevonden hebben. Ik weet het, dominee. Een mens. Staat hier. Je hebt gelijk. Een mens is deze gelijkenis degene die een schat vindt die in de akker verborgen ligt. Maar het gaat hier wel over een bijzonder mens. De zoon des mensen wel te verstaan. Jezus Christus. De grootste schatgraver aller tijden. Hij heeft al uitgelegd in een van de vorige gelijkenissen dat de akker de wereld is. Vers 38. De akker is de wereld. En in die akker bevindt zich een schat. De mens in de gelijkenis ontdekt die schat. Misschien is die mens in de gelijkenis een boerenarbeider die moet ploegen en dan onverwachts op iets stuit, waardoor de ploeg boven aarde wordt gewond en ontdekt dat het een schat is. Een aardepot bijvoorbeeld, gevuld met goudstukken. Nu was het in die tijd zo dat alleen in Jeruzalem een bank was. Toen de Heer Jezus deze gelijkenis uitsprak, althans waarschijnlijk alleen in Jeruzalem. En in de rest van Israël was er geen bank. Dus als je geld had, dan moest je dat op een of andere manier zien te verbergen. En dat was heel belangrijk, want er werd toen ook al enorm gestolen, maar wat erger was, er waren allerlei min of meer terroristische groeperingen die erop uit waren om geld te verzamelen voor hun strijd tegen de Romeinen. En die vielen 's nachts dan de dorpen en de steden binnen om te roven en te plunderen. Dus iemand die geld had, verborg het ergens in een aardewerken pot die dicht afgesloten werd in de grond. Of in een grot, in het gebergte. Hier in de grond. Dat beeld was dus heel herkenbaar voor de mensen in Israël. Ze wisten van sommige mensen uit het dorp, nou ja, die heeft een paar centen. Ja, waar die het verborgen heeft, dat weten we niet, maar het is ergens. Nog steeds wordt er door archeologen in het Midden-Oosten naasten gespeurd met datzelfde apparaat rond de tels of de opgravingsheuvels, of er misschien zo'n schat te vinden zou zijn. Heel herkenbaar voor de mensen. Het is ook heel herkenbaar wat er staat in de gelijkenis, dat de man die die schat ontdekt, de aarde weer dichtgooit en dan uit vreugde voor wat hij, vanwege wat hij ontdekt heeft, uit blijdschap over die schat, gaat hij heen, verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Die man die bezit misschien heel weinig, zeker als hij gewoon een arbeider geweest is, wat de meeste verklarers toch wel achter deze mens zien. Een gewone arbeider, werknemer. Maar ja, wat hij had, dat verkocht hij. Tot en met zijn mantel toe, waar hij 's nachts in moest liggen. Om een beetje warm te blijven. Alles wat hij bezat, verkocht hij. En hij kocht daarvan die akker. Dat stukje grond. Want zo zei het Joodse recht, dan is wat je in die grond vindt ook voor jou. Vorige week zagen we ook al, gelijkenissen zijn makkelijk. Maar de uitleg, hè, de toepassing. Ik heb u uitgedaagd vorige week om de toepassing te maken. Het doet vanmiddag weer. Wat is die schat? Die God in de akker vindt. Die Jezus in de akker vindt. Daarvoor moeten we terug naar Genesis. Toen, voor de zondeval, vond de Heere in de akker die de wereld is. Een schat. Een klomp rode aarde. En God formeerde uit die klomp rode aarde Adam. Adam. Mens. Is dat soms wat Jezus bedoelt als hij zegt: gelijkenissen zijn onthullingen van dingen die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Vers 35. Verborgen heen, zegt Psalm 78, met diep ontzag vermelden. God vond in de aarde die hij geschapen had een schat. Een mens. Maar we kennen, kinderen, de geschiedenis, hè? Die mens Adam, die had een geweldige band met God en met de aarde. Dat was voor Adam het een en het al. Hij was uit de aarde genomen en hij keek naar de hemel. Want hij wist dat hij uit de handen van de Heere was voortgekomen. Hij leefde op de aarde als Gods plaatsvervanger. Hij was verknocht aan de aarde. Adam, dat is een mens die een band met de Heere heeft en een band met de aarde. Adam viel, verbrak die moed en vrijwillig de band met God. En hij heeft zich nooit gerealiseerd dat God toen de band tussen Adam en de aarde verbrak. Totdat hij ontdekte dat die aarde zich tegen hem keerde. Die aarde bracht u doornen en disselen voort. Adam raakte niet alleen door de zondeval God kwijt, maar ook de aarde kwijt. En God sprak: de aarde is vanaf nu om uwentwil vervloekt, Adam. En nu gaat er iets vanaf de grondlegging der wereld verborgen, onthuld worden door Jezus. Hij schept een nieuwe mensheid. Hij, de tweede Adam, ziet opnieuw wat in die aarde. Een mens die hij vormt. Om opnieuw met hem koning te zijn over de ganse aarde. Openbaring 20 spreekt het als een realiteit uit dat het straks zal gebeuren na de wederkomst van Christus. Een mensheid waarvan geldt: ze zullen als koningen heersen op de aarde. Ze zullen terugkeren tot de situatie van voor de zondeval. In de stade rechtsheid. Maar dan niet alleen Adam en Eva, maar al Gods kinderen. God vindt in de aarde zijn volk uit Jood en Heiden. En dat is zijn schat. En Exodus 19 vers 6... een vrij onbekende tekst, wordt Israël het koninkrijk genoemd. Een priesterlijk koninkrijk. God heeft eerst met Israël dat wat Adam kapot gemaakt had willen herstellen. Het land Israël werd de proeftuin voor een nieuwe aarde. Maar ook Israël heeft, net zoals Adam, de band met God doorgesneden. En ondanks al de wetten die God gaf over de landbouw, waarin die vernieuwing van de aarde centraal stond, en Gods belofte: indien gij mijn wegen zult gaan en zult doen wat ik zeg, dan zal de regen op zijn tijd komen, de aarde zal vruchtbaar zijn. God had door middel van Israël de strijd aangebonden tegen de doornen en de distelen. Maar Israël heeft het verzondigd in de gelijkheid van de zonde van Adam. En toen werd Gods goedheid en heerlijkheid geopenbaard in Jezus Christus, die alles heeft verkocht om schatgraver te worden. Paulus zegt in 2 Korintiërs 8, Jezus die om uwentwil arm is geworden. Om wiens wil? Om zijn volk. Jezus wilde in die aarde een nieuwe mensheid creëren. Een mensheid naar zijn hart. Een mensheid die beantwoorden zou aan het doel wat hij had met de mensheid. En Petrus zegt later, die nieuwe mensheid, die noemt de Heilige Geest een koninklijk priesterdom, om de deugden te verkondigen van degene die hen uit de duisternis geroepen heeft, uit de aardaards tot zijn wonderbaar licht. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens. Ik roep u in herinnering wat Acosta zegt: het koninkrijk der hemelen gaat over de oorsprong van het koninkrijk, maar het is bestemd voor de aarde. Na de wederkomst van Christus. Een schat in de akker. Misschien dat de illustratie uit het Oude Testament, uit de profetieën, daar meer licht op kan werpen voor ons. Jesaja, de grote evangelist van het Oude Testament, heeft in hoofdstuk 34 van zijn profetie, vers 1, iets gezegd wat verhelderend kan zijn. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken, luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld horen en al wat daaruit voortkomt. Jesaja wist, God had de aarde geschapen en ziet het was zeer goed. God had de mens uit de aarde geroepen, Adam. En het was zeer goed. En dan gaat de profeet verder in hoofdstuk 34, u moet het thuis maar eens nalezen. En dan gaat hij de gevolgen van de zondeval schilderen. Dat wat uit de aarde is voortgekomen, wat zeer goed was, door de mensheid slecht is gemaakt. En dat door de zonde van de mens het aardrijk om zijnentwil vervloekt werd. En dat de dierenwereld is gaan lijden en gaan lijden. En de plantenwereld parasieten is gaan voortbrengen enzovoorts. Maar dan komt hij in hoofdstuk 35 te spreken over het koninkrijk. En dat eindigt met: en de vrijgekochten des Heren zullen weerkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Want de dag is gekomen waarvan Jezus zegt: de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Wat door de mensheid is verzondigd, dat wordt door Christus hersteld. Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens. Zo werd Christus in zijn vernedering, die een schat in de akker vond. Paulus zegt ervan in Filippenzen 2, Jezus heeft zichzelf ontledigd, een mens geworden, om ons los te kopen van de Satan. Om ons los te kopen van de invloed van de boze. Zoals de Heer Jezus toen hij op het kruis van Golgotha stierp en zijn bloed in de aarde droop. De aarde verzoende met God. En loskocht uit de klauwen van de Satan. O ja, het was een echte verzoeking van Christus in de woestijn toen de Satan tegen hem zei: kniel voor mij en ik geef je al de koninkrijken van de wereld. Want hij was de rechthebber op de aarde geworden. Hij was de baas geworden op aarde. Maar toen Jezus stierf op Golgotha, toen heeft hij de aarde losgekocht, vrijgekocht. En de gevolgen daarvan zien we nu nog niet. Dat zal straks zichtbaar worden als de Heer Jezus terugkeert en zijn voeten op de aarde zet op de Olijfberg te Jeruzalem. Als heel de aarde vernieuwd zal worden, hersteld zal worden, geen verscheurende dieren meer. Want de leeuw zal naast de impala het geitenbokje liggen. Als alles weer hersteld zal worden zoals het was en nog heerlijker dan voorheen. De aarde wordt bevrijd. Het zuchten van de schepping houdt op. En dat zal Christus doen door middel van zijn volk. Voor hem is zijn volk een schat. En ook van Jezus geldt: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het hart van Jezus is bij zijn kinderen. Het hart van Jezus vloeit over van liefde voor zijn kinderen. Ze zijn voor hem zo dierbaar, zo kostbaar. Want hij heeft hen nodig straks om de aarde, de kosmos, weer te brengen tot de luisterende heerlijkheid die er was. Om de plantenwereld weer Gods lof te laten verkondigen, zodat de bomen in de handen zullen klappen van vreugde. Om die kale bergen te gebruiken om de echo's te zijn van de psalmen die gehoord worden van het einde van de aarde, als de bergen vrolijk geschal zullen maken. Als al het leed voorbij zal zijn, de strijd zal zijn gestreden voor Gods kinderen. Wist u wel hoe belangrijk Gods kinderen zijn in de ogen van de Heer Jezus? Het is zijn schat. Dat komt heel bijzonder naar voren in de volgende gelijkenis. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Te welke hebben ze een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Je voelt het al wel aan, hè, kinderen. Want die parel is. Misschien ben je wel eens een evangelische boekhandel geweest. Daar kun je zo'n handje zien met zo'n pareltje erin. Dat handje is ontdekt aan de hand van het liedje van Ellie en Rickert destijds. Dat we een parel zijn voor God. Nou geloof ik niet in Ellie en Rickert, maar wel in de Heer Jezus. Want je kunt niet zomaar zeggen dat elk mens een parel voor God is. Het geldt wel van Gods kinderen. Kostbaar in zijn oog. Weet je trouwens hoe een parel ontstaat? Het is een heel ingrijpend, langdurig proces. Een slak en een oester, een pareloester, die moet zich verweren tegen gruis wat de schelp binnenkomt. Of andere nare dingen. En die kapselt dat verkeerde helemaal in. En doordat hij dat proces alsmaar herhalen moet, ontstaan er steeds weer van die kleine laagjes van hard materiaal. In warme wateren, zoals de Rode Zee, waar de Heer Jezus vermoedelijk over sprak. In warme water groeit dat 3 millimeter per jaar. Dat hardere bolletje, zeg maar. 3 millimeter per jaar. Voordat dat een parel is van grote waarde. Dus jaren. Parel ontstaat in strijd tegen de vijanden. Tegen de invloed van ongerechtigheid. Kwaad. Is er een mooier beeld van Gods volk? Ze worden gevormd in de strijd tegen de wereld, de duivel en hun eigen vlees. En voordat dan die parel in de verzameling van een koopman kan terechtkomen, dan moeten parelduikers diep duiken, Ze moeten heel lang onder water blijven, want die oesters die zitten heel vast aan de rots. Die moeten ervan losgescheurd worden. En als die parelduikers dan boven komen uiteindelijk, dan zijn ze buiten adem. Maar ze hebben het er graag voor over, want zo'n parel is kostbaar. En dan komt die parel terecht in de handen van een koopman en zo bij verzamelaars. Wel, in onze gelijkenis gaat het over een koopman die blijkbaar welgesteld is. Het is niet een gewone arbeider, maar het is een welgesteld man. Want als je kon handelen in parels, dan was je een zeer rijke juwelier. En die man was altijd op zoek naar het beste. Dat doen juweliers, hè? Het mooiste. En uiteindelijk vindt hij de parel. Van grote waarde. Wie is die koopman? Wat denken jullie? Ik denk, dominee, de Heer Jezus. Dat denk ik ook. Hij is op zoek naar het beste, waar hij zich helemaal in kwijt kan, waar hij zich in kan verheugen. Iets wat kostbaar is in zijn ogen. Weet je wie dat is, wie dat zijn? Gods kinderen. Ben jij er ook een van? Ben jij er ook een van Gods kinderen? Ze zijn zo kostbaar in zijn ogen, dat Jezus zich rijkdom heeft ontzegd. Hij was spelende voor Gods aangezicht. Hem kwam de eer, de aanbidding toe. Van alle engelen, tronen, machten, heerschappijen. En de kerk heeft leren zingen. Met grote schroom en verwondering. Ook voor mij hebt u rijkdom ontzegd. Werd geen stro en een doeken gerecht. Als er nou iemand is die niet kan geloven dat Gods kinderen belangrijk voor de Heer Jezus zijn, dan moet je vanaf vandaag je mening grondig wijzigen. Wij kunnen zo gebukt gaan onder de zonde, de strijd tegen de zonde, de verleidingen van de zonde, dat we zouden vergeten dat wie wedergeboren is, het eigendom van Christus is. Die met zijn dierbaar bloed ons losgekocht heeft van de wereld. Vrijgekocht van de Satan. Een kind van God mag geen laag zelfbeeld hebben. Paulus die dit beleefde, zei, niets kan mij scheiden van de liefde Gods en Christus geopenbaard. En als je mij vraagt, Paulus, wie ben je, dan zeg ik, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij wist dat Christus een behagen in Paulus had en dat hij Paulus een dierbaar kind vond. Paulus hoorde bij zijn schat. Paulus hoorde bij die parel van grote waarde. En van de weeromstuit zei Paulus ook, Jezus is mij alle hulde waard. Meer dan het fijnste goud op aard. En Petrus zegt, die dat ook beleefd heeft, en nog beleefd trouwens, u die gelooft is hij kostbaar. Jezus kostbaar. Heb je dat dan ook? Dat je zegt, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten wat Jezus mij geeft. Vanaf vanmiddag mag je opendenken. Het is niet te bevatten hoe kostbaar wij zijn in de ogen des Heren. Niet alleen ons bloed. Niet alleen onze tranen. Niet alleen ons lijden is kostbaar in zijn oog. Maar we zijn het zelf. Een parel van grote waarde. Thomas Boston heeft in een van zijn boeken eens verteld dat Gods kinderen als palen zijn die gehecht zullen worden aan de middelaarskroon van Christus. En dat is een bekende uitdrukking gebleven in de kerk. Parelen aan de middelaarskroon van Christus. Dat is een prachtige uitdrukking. Want wat is de kroon van Christus? Hij zegt, mijn kinderen, mijn blijdschap, mijn kroon. Weet je hoe Christus over zijn kinderen denkt? Filippenzen 2 vers 15. Jullie zijn geroepen om te schijnen als licht in de wereld. Kanttekenen in de Statenvertaling staat letterlijk als sterren in de wereld. Zo denkt God over zijn kinderen. Als sterren, schitterend. Ja, maar diezelfde Paulus Domini die zegt toch ook, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het goede wat ik doe, wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Zeker. Dat blijft de worsteling tot het moment dat het koninkrijk van God zichtbaar neerdaalt. Tot die tijd zal de kerk in nood zijn en blijven. Zoals Pascal al zei, jusqu'à la fin du monde. Tot aan het einde van de wereld. Het blijft een strijd. En wie het ervaart, die kan soms zeggen, Heer, ik kan niet geloven dat ik kostbaar ben in uw ogen. Hoe is dat mogelijk? Maar het geloof moet leren zien op Jezus. En luisteren naar zijn stem. Filippenzen 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Als ik, zegt Jezus, strak weergekomen zal zijn, zal ik verheerlijkt worden in mijn kinderen. Wonderbaar worden in degene die geloven. Tekst waar we meestal ook geen raad mee weten. Christus zegt, mijn volk is zo kostbaar voor mij. En straks bij mijn wederkomst, als ik ze in een nieuw schitterend lichaam, als de nieuwe mensheid zal presenteren aan de Vader. En ik zal zeggen, Vader, zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dan zal ik verheerlijkt worden in mijn kinderen. Wat is verheerlijken? Glans krijgen. Glorie. De Heer Jezus heeft zoveel op met zijn volk, dat hij zonder hem zijn heerlijkheid niet kan tonen aan de wereld. Hij zal zich verheerlijken in zijn kinderen en wonderbaar worden in degene die geloven. Hoe is het mogelijk dat zulke ellendige zondaren, zoals Gods kinderen zijn, die elke dag moeten klagen vanwege een zonde, straks, als het koninkrijk zichtbaar op aarde zal neerdalen, zozeer in de glans van Christus zullen delen, ze zullen de weerspiegeling van Jezus zijn. Ze zullen verheerlijkt worden. Ze zullen Christus verheerlijken. Proef je het verschil? De zaligheid straks zal niet in de eerste plaats zijn dat ik zalig word, maar dat ik eindelijk de weerglans zal zijn van de glorie van Christus. Dat is een les die Gods kinderen in hun leven moeten leren. In het begin zijn ze dankbaar dat God hen verlost van het verderf. Maar als ze doorgeleid worden op de weg naar het vaderhuis, gaan ze steeds meer leren om de eer van de koning op het oog te krijgen. Wat is de eer van de koning? Dat is zijn glans, zijn heerlijkheid. Dan zeggen ze, oh, maar nou begin ik Psalm 72 te begrijpen. Als u straks gekomen zult zijn, Heer Jezus, dan zullen wij het geluk van deze koning prijzen. We zullen niet zeggen, wat zijn wij nou gelukkig dat we zalig geworden zijn. Tuurlijk, dat komt erbij. Maar dat zal in de eerste plaats zijn dat zij het geluk van deze koning zullen prijzen. We zullen dan geheel ontdaan zijn van alles wat te maken heeft met ego, met zelf, met zonde, met vlees. We zullen eindelijk in staat zijn om met mond en hart hem te loven die ons kocht van de aarde. Lees het maar eens na in Openbaring 5. Hoe hemel, aarde, zee en alles wat in de schepping aanwezig is, het lam zal loven dat de mensheid kocht uit de handen van de Satan. Bij de dominee W.L. Tucker nam in 1964 afscheid van de gemeente van Katwijk. En bij die gelegenheid werden natuurlijk toespraken gehouden. Toen mocht hij zelf natuurlijk ook nog wat zeggen. Toen heeft hij die gedenkwaardige woorden uitgesproken, dat hij geloven mocht dat in de periode dat hij in Katwijk stond, er parelen gehecht werden aan de kroon van de middelaar. Dat moet je toch ook durven als predikant. Dat wilde zeggen dat hij ervan overtuigd was dat er mensen tot bekering gekomen waren en straks de heerlijkheid van Christus zullen weerspiegelen. Ik hoop zo dat jullie predikant Dominee van der Brink dat ook kan zeggen als hij ooit hier vertrekt. Ik hoop eerder, liever dat de Heer Jezus zo spoedig weerkomt dat uw dominee nooit meer vertrekt. Maar als dat niet zo zou zijn, wat is dat heerlijk om als predikant dat te mogen zeggen. Als predikant kijk je altijd naar de mensen die voor je zitten. Maar je realiseert je kunt nooit zo naar hen kijken zoals Christus naar hen kijkt. Met gedachten des vredes en die des kwaads. Zijn oog slaat in liefde gade. Hij wil ons heil bereiden. Zijn woord kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn en smaak en hart en zinnen strelen. Lieve mensen, probeer nou van de week eens aan te denken hoe God denkt over die ellendige man, vrouw, jongen en meisje. Dat zegt, ik word nooit beter. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Ga nou van een week eens bedenken dat de engelen hebben gezongen en dat is nog niet volledig vervuld. God heeft in mensen een welbehagen. Waarom is het nog niet volledig vervuld? Omdat we ons tot onze dood toe het nauwelijks kunnen voorstellen. God in mij behaag? Oh, de schijngelovige vindt van wel. De schijngelovige is trots op zichzelf. Die zegt, ik doe het goed en ik voel me goed. Ja hoor, ik heb veel aan mijn geloof, dominee. Volgens mij doe ik het ook niet verkeerd in deze wereld. De ware gelovige zegt, heren, u bent goed. Ik loof u met een blij gemoed. Maar in mij is niks lofwaardigs, heren. Ik kan niet begrijpen wat u in mij ziet. En toch moet die ware gelovige leren. Want anders dan zou je de Heere verdacht maken in de voleinding van zijn werk aan ons. Anders dan zou je de koning van zijn eer gaan beroven wat hij met ons van plan is. Hij zal ons maken tot palen aan zijn middelaarskroon. En dan denk ik aan de dag van zijn wederkomst als het koninkrijk van God zichtbaar zal neerdalen. Dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4 dat al zijn kinderen zullen opstaan uit de doden. En die levend overgebleven zijn, zullen in een punt destijds veranderd worden en een nieuw lichaam krijgen. En zij die opgestaan zijn uit de doden en die levend overgebleven zijn, die in een schitterend nieuw lichaam zullen stralen als de sterren. Want Daniel kondigt al aan, die er vele gerechtvaardig hebben, zullen stralen als de sterren. De leraars, daarmee wordt niet alleen een predikant benoemd, maar elk die spreekt uit Christus. Al die mensen die in een nieuw lichaam staan te stralen in de dag van de opstanding, die zullen vol vreugde omhoog kijken naar Jezus die aan de kim van de tijd verschijnt in heilig sieraad in grote kracht en heerlijkheid. En op dat moment zal de heerlijkheid van Christus zo aantrekkelijk zijn dat ze los van de aarde zullen komen. Hem tegemoet zullen gaan in de wolken. Om hem heen. Als wolken van licht. Aan de aarde de zon der gerechtigheid te tonen. Gods kinderen zullen letterlijk zijn corona zijn. Zijn stralenkrans. Zijn kroon. Vandaar dat de Geest zegt. Mijn volk. Mijn blijdschap. En kroon. En Paulus het begint na te zeggen. Al degenen die wedergeboren worden. Zullen als palen gehecht worden aan de corona. Ze zullen schitteren als palen in die corona, in die kroon van Christus. De dag van zijn glorie. En daarmee zijn ze ook mijn blijdschap en kroon. Wie groeit in de genade en kennis van Christus, krijgt toch steeds meer liefde en krediet voor Gods kinderen. Want je mag er een eeuwigheid mee optrekken. Een man die wachtte op zijn executie, die door kerkmensen was geregeld, die werd de avond voor zijn executie gevraagd, haat u de mensen niet die u morgen op de brandstapel wil brengen? Nee, zegt hij. Want als ze tot bekering komen van deze misdaad, mag ik een eeuwigheid met ze optrekken. Waarom zou ik ze dan vandaag haten? En als ze niet op bekering komen van deze misdaad, zullen ze eeuwen van God gescheiden zijn. Waarom zou ik ze haten? Ik heb medogen. Begrijp je het? Wat een verandering is dat, hè? Als we het eigendom van Christus worden. We gaan de dingen bedenken die boven zijn, waar Christus is. We krijgen wandelingen bij hen die boven zijn. Die erop zitten te wachten om met Christus en met ons verenigd te worden op de dag van zijn heerkracht. Ja, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman die een parel vond van grote waarde. En alles verkocht om die schat te kunnen eigenen, te koesteren tot zijn eeuwigheid. Amen. Psalm 17, vers 7 en 8. Red mij van degene die de wereld, de wilde en de schatten van de wereld als hun God kiezen. En ze moeten het allemaal verliezen met de dood. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt is, dat ik straks ontwaakt uw lof zal ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen verzadigd met uw goddelijk beeld. We gaan zingen uit Psalm 17, het 7e en het 8e vers. Gemeente, laat ons danken.
We buigen de knieën van ons hart, Heere, voor u die de hemel zit. En voor uw volk bid. Want het gaat u ter harte, dat volk. Want waar uw schat is, daar is ook uw hart. Heere, geef dat de vrucht van deze prediking zal zijn. Dat mensen die zich zo minderwaardig kunnen voelen. En die zichzelf zo laag bij de grond kunnen ervaren. Zo uit de aarde aards mogen zien op deze tweede mens, Jezus Christus. En hetgeen wat hij van zijn kinderen maken zal, op die dag, de dag van zijn glorie. Geef, Heere, dat degenen die oud geworden zijn, en horen dat de grijsheid een kroon is, maar zich dat niet goed kunnen voorstellen, vanavond gevoed zijn, vanmiddag gevoed zijn in dat voorstellingsvermogen, wat vanuit mezelf niet kan en gevoeld kan worden, dat kan dus vanuit de Heer Jezus Christus dus wel zo zijn. De grijsheid een kroon, die begint te lijken op hetgeen wat straks zal wachten op de dag van de kroning. Geef dat vrouwen die kinderen onder het hart dragen en kinderen hebben voortgebracht, bevestigd mogen worden in hetgeen waartoe ze het allemaal hebben gedaan, waarom ze in smart geweest zijn en nog zijn. Omdat ze met Christus worstelen om een koninkrijk, om kinderen voor te brengen voor dat koninkrijk, opdat het huis des vaders vol worden als hemel en aarde verenigd worden tezamen. Schenk de vrouwen die geen kinderen kregen, daar veel om gehuild hebben, het grote voorrecht dat ze mogen weten, dat zal straks in het koninkrijk geheel verdwenen zijn. Want hij neemt mij op in zijn huisgezin. Hij is mijn Heere die de eenzame zet in een huisgezin. En mij straks met al zijn kinderen samen tot een eeuwigheid zal doen wonen. Lieve Heere, neem weg uit deze dienst wat menselijk was en met zonde bevlekt in spreken en luisteren. En verheerlijk uw naam in hetgeen wat uw naam verheerlijkte. En uw koninkrijk en de glans ervan in glorie bracht. Hoor ons gebed en neem onze dank aan voor wat u gaf, onverdiend en uit genade. Opdat ons straks een schat van zegeningen ten erfdeel zal zijn, als de erfgenamen van de wereld, die het aardrijk zullen beërven, met Christus in glorie en heerlijkheid, voor eeuwig zullen verkeren. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 72 en daarvan het negende vers, gemeente. Psalm 72, vers 9. Geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.